Ze zijn berucht, gevreesd en legendarisch. Namen die je kent uit de krantenkoppen of van tv. Van de Amsterdamse onderwereld tot de internationale drugskartels. Dit zijn de verhalen van de grootste criminelen die Nederland ooit gekend heeft. Wie waren ze echt? Hoe kwamen ze aan de macht? En wat bleef er van hen over? In Plaatselijk Extra duiken we in het leven, de misdaden en de ondergang van de Nederlands meest beruchte onderwereldfiguren. Welkom bij Plaatselijk Extra seizoen 3 aflevering 13, waar de onderwereld niet verborgen blijft, maar blootgelegd wordt. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagrampagina op plaats.delict-podcast. Het café op de hoek van de Beeldendijkkade en de Kinkerstraat in Amsterdam zit tegenwoordig meestal vol met blanke, grootstedelijke, alleenstaande en tweeverdieners, nippend aan een latte, verstopt achter het scherm van hun laptop. Hoe anders was de samenstelling van klanten midden jaren 90? Toen huisde hier een bruine kroeg, waar buurtbewoners kwamen en uitgebaat werd door de vader van Marianne. Marianne is in die dagen de vriendin van de Amsterdamse crimineel Jules G. Hij spreekt graag in het café af. Jules G. kan er rustig en ongestoord converseren in de verhoogde achterkamer, terwijl zijn schoonvader de voordeur in de gaten houdt. Aan het tafeltje in de Amsterdamse kroeg treft BVD-agent Paul Harry, halverwege de jaren 90, deze kleine gespierde man die vanwege zijn Aziatische uiterlijk in het milieu de bijnamen De Chinees en Shul Bami draagt. Paul Harry hoopt dat Jules G. een vruchtbare nieuwe bron van informatie is. Paul Harry werkt sinds 1980 voor de Veiligheidsdienst en heeft eerder in zijn carrière gejaagd op communistische spionnen, in Nederland biverkeerde IRA-terroristen en gewelddadige RARA-activisten. Maar midden jaren 90 heeft de BVD een nieuw doel, de Amsterdamse onderwereld. Na de ondergang van het communisme is de dienst op zoek naar nieuwe vijanden. Onder leiding van Arthur Doctus van Leeuwen heeft de BVD zich verdiept in de positie van Nederland in de internationale wapenhandel. Grote hoeveelheden schietuig uit onder meer het voormalig Joegoslavië komen in die jaren op de binnenlandse markt terecht of vinden via Nederland hun weg naar elders. Een ruwe schatting van criminologen wijst uit dat in 1995 alleen al in de regio Amsterdam zo'n 24.000 illegale vuurwapens voorhanden zijn. De wetenschappers worden in hun veronderstelling bevestigd door een opmerkelijke vangst van de politie. In de Amsterdamse Newtonstraat, gelegen in de keurige wijk Watergraafsmeer, vinden rechercheurs in 1994 plastic zakken met fonkelnieuwe shotguns, automatische geweren, revolvers, pistolen en dozen vol munitie, een sporttas vol handgranaten en een sporttas met staven springstof. In de woning ligt zoveel van het explosief Semtex dat een ongeluk een ramp zou kunnen veroorzaken. In het daaropvolgende onderzoek blijkt de vondst gelieerd aan de criminele organisatie van Min Kok, Jan de Snor Vemer en Stanley de Oude Hilles. Ook wel de Delta Groep genoemd, die vooral vanuit de hoofdstad opereert. Zo is schijnagent Paul Harry bij Jules G. terechtgekomen. Ze zijn aan elkaar gekoppeld door een wederzijds politiecontact. Jules G., hoog in de hiërarchie van de bende rond wapen- en drugshandel van Min Kok, heeft te kennen gegeven informatie te willen delen. Hij zegt het criminele wereldje zat te zijn en te willen uitstappen. Paul Harry op zijn beurt ziet een buitenkansje om een beeld te krijgen van de infrastructuur in het milieu. Meteen na de eerste ontmoeting weet Paul Harry dat hij met Jules G. goud in handen heeft. De crimineel verhaalt over gebeurtenissen die niet zouden misstaan in een Amerikaanse misdaadfilm. Maar het decor in Jules G. zijn verhaal bestaat uit de nauwe straten en stegen van de Amsterdamse Wallen. Daar is een ruzie gaande tussen de Joegoslavische criminelen en de Delta Groep. De Balkan gangsters hebben hars gestolen uit de coffeeshop van Stanley Hilles in de Warmoestraat. De Nederlandse criminelen zijn woedend over de diefstal en zinnen op wraak. Een bloedige confrontatie is volgens Jules G. uitgebleven, omdat twee corrupte contacten bij de politie aanboden om te onderhandelen. De rivaliserende groepen spraken af elkaar op klaarlichte dag te ontmoeten, vergezeld door de foute rechercheurs en zwaar bewapend met onder meer Uzi's, kwamen de Nederlanders naar de afgesproken plek, klaar voor een eventuele shootout. Ze blokkeerden de weg aan beide kanten. Uit het verhaal van Jules G. blijkt niet of hij zelf aanwezig was, maar zijn gedetailleerde beschrijving doet vermoeden van wel. Van de jongens bij de afzetting hoorden we op een gegeven moment dat er een surveillanceauto aankwam rijden. die hadden waarschijnlijk een oproep gehad van het bureau om polshoogte te nemen. Een van onze rechercheurs liep naar de surveillante toe. Nog voordat ze uit konden stappen, had hij de collega's al met de smoes weggestuurd. Toen de Joegoslaven in de gaten kregen met wie ze te maken hadden, kozen ze eieren voor hun geld. De voorraadhandel ging per omgaande terug naar de rechtmatige eigenaar. Daar, midden op straat, werd overeengekomen dat ze de gestolen drugs zouden teruggeven. Ze boden ook min of meer hun excuses aan. Aldus Jules G. tegen Paul Harry. Kopstukken uit de Nederlandse drugs- en wapenhandel samen met criminelen uit het kruidvat Joegoslavië in één anekdote. Geheimagent Paul Harry beseft dat hij wel eens dicht bij het vuur zou kunnen zitten. Ondanks de ogenschijnlijke openheid heeft Jules G. echter de nodige reserves jegens de lange BVD'er die tegenover hem zit. De crimineel worstelt naar eigen zeggen met zijn afkeer van de overheid enerzijds en aan de andere kant zijn angst voor een weerzien tegen het milieu. Ook vermoedt Jules G. dat zijn leven gevaar loopt. Hij wil uit de groep stappen en dat zou wel eens dodelijk kunnen aflopen. Maar ondanks alle reserves is Jules G. bereid een vervolgafspraak met Paul Harry te maken. De geheimagent is blij met de nieuwe bron, een gedroomde ingang in een moeilijk te penetreren wereld. Hij biedt Jules G. aan om hem officieel in te schrijven als informant. Dan kan de crimineel voor zijn eigen veiligheid een beroep doen op de geheime dienst. Tegen Jules G. zegt hij, als je ons helpt, helpen wij jou. Maar met wie liet Paul Harry zich eigenlijk in? Jules G. kon midden jaren 90 pronken met een snel stijgende criminele carrière. Hij werd geboren in Amsterdam-Noord op 30 juni 1964. In de jaren 80 genoot hij enkele lokale bekendheid als etenpiraat, Radio Jules. En hij had volgens zijn toenmalige vriend en voorliefde van elektronica en gadgets. Die gozer was helemaal gek. Omdat hij illegaal uitzond, had hij in zijn huis valluiken aangebracht voor het geval de politie hem wilde arresteren. Ook had hij vluchtroutes uitgestippeld. Jules Bami kwam in contact met het criminele milieu via de iets oudere en eveneens in Amsterdam-Noord geboren Jan de Snor Vemer. Ze gingen soms samen op dievenpad en daar bleef het niet bij. Via Jan Vemer belandde Jules G. in de harshandel en later in de ecstasy. In het archief van de Amsterdamse Criminele Inlichtingeneenheid, de CIE, komt Jules Bami veelvuldig voor, meestal in verband met wapen- en drugshandel. Jules G. beschikt over Kalashnikov-geweren en zoekt daarvoor kopers, valt te lezen in het procesverbaal van 28 juli 1993. Hij heeft een hennepkwekerij op de Marco Polo-straat 79. Jules G. heeft als tussenpersoon een ecstasy-pillenmachine geleverd aan Ton van D. Zelf maakt Jules G. ook pillen, de zogenaamde duifjes. Als hij over een kleine draai praat, betekent dat hij zo'n 6 miljoen ecstasy-pillen vervaardigt. Die pillen zijn goed gevonden door de Jelinek-kliniek. Hij heeft ook een eigen lijn op Engeland. Het smokkelen gebeurt met behulp van tankwagens. Volgens diezelfde CIE beschikt Jules G. in 1993 over 3000 liter PMK. Piperonylmethylketon, een grondstof voor ecstasy die hij doorverkoopt. Hij heeft altijd een mini-Uzi bij zich. Hij schiet gevaarlijk en heeft twee krachtige autobommen die hij op afstand kan laten ontploffen. Dit is de man die Paul Harry ontmoet in een café aan de Kinkstraat. En hij is ook nog eens explosieve expert van Min Kok's criminele organisatie. Het klikt tussen de geheimagent en de crimineel. Paul Harry koestert sympathie voor Jules G. en gelooft hem als hij zweert geen geweld meer te gebruiken. Dat Jules G. als lid van de bende vermoedelijk zelf ook bloed aan zijn handen heeft, vormt voor Paul Harry geen hinder. De geheimagent is al lang blij dat hij een ingang heeft. Ze zien elkaar in hotelkamers en langs snelwegen, gebruiken huurauto's en laten hun gsm-toestellen zoveel mogelijk thuis en bellen waar mogelijk vanuit een telefooncel. Het zijn ingrediënten uit een doorsnee spionageroman, maar voor Jules G. is het bittere noodzaak. Volgens Paul Harry's onderwereldbron heeft de organisatie van Min Kok overal oren en ogen, met dank aan het netwerk van slim hackers en corrupte overheidsdienaren. Paul Harry heeft zijn informant een toepasselijke codenaam gegeven, Sentaro, vernoemd naar de hoofdpersoon uit een Japans sprookje over een man die niet dood wilde. Dankzij de verhalen van Jules G. krijgt Paul Harry stukje bij beetje een beeld van bendeleider Min Kok, alias De Lange. Ogenschijnlijk aangenaam gezelschap, met een vriendelijke oogopslag en een vermogen tot empathie. Maar dat is slechts vernis, beweert Jules G. Maar onder die laag gaat het uiterst intelligent en meedogenloos leider van een crimineel netwerk schuin. Een oud-student rechten die zich heeft omringd met kleerkasten en vechtersbazen. Volgens Jules G. heeft Min Kok de organisatie opgedeeld in zelfstandige opererende cellen. Vergelijkbaar met de manier waarop een terreurorganisatie als Road Army Fraction eerder werkte. Min Kok is de spin in het web en regelt de aan- en verkoop van drugs. Als leden van de organisatie in de gevangenis belanden, kunnen ze rekenen op financiële steun. De secundaire arbeidsvoorwaarden en de voor iedereen lucratieve handel creëren een grotere loyaliteit jegens de leider. Jules G. loopt verder leeg. Paul Harry hoort dat Min Kok zijn boekhouding in België heeft ondergebracht. Dat hij samenwerkt met de beruchte onderwereldduo Sam Klepper en John Miramit, alias Spik en Span. En ook met de groep rond Jan V., beter bekend als de Hakkelaar. Zijn startkapitaal zou Min Kok te danken hebben aan de dood van drugsbaron Klaas Bruinsma. Na de liquidatie van The Godfather in 1991 verdelen Min Kok en Bruinsma's tweede man HNU de boedel. Een week na de moord reed Min Kok al rond in Bruinsma's BMW 850. Maar Min Kok deed niet alleen zaken met collega-criminelen. Hij onderhield ook contacten met vertegenwoordigers van terroristische groepen als de RARA en de IRA. Daarmee is De Lange de chief executive officer van een heuse criminele multinational met een jaaromzet van rond de 300 miljoen gulden. Althans, dat beweert Jules G. in de gesprekken met Paul Harry. En daar blijft het niet bij. De Delta-organisatie is ook verantwoordelijk voor een flinke reeks liquidaties en verdwijningen. Het zijn volgens Jules G. bijvoorbeeld onderwereldrelaties die geld te goed hadden, of voormalige bendeleden waarvan de leiding vermoedde dat ze een dubbelrol speelden als politieinformant. Het is de top bestaande uit onder meer Min Kok en Stanley Hillis, die beslist over leven en dood. Paul Harry voelt zich een soort biechtvader voor Jules G., die keer op keer zegt genoeg te hebben van het geweld en de moorden. De spijt op tand vertelt bijvoorbeeld over de moord op Michael Vane, een vermeende facilitator van Godfather Klaas Bruinsma. Michael Vane zou criminele winsten van de erven Bruinsma hebben belegd in aandelen en werd op 3 november 1993 vermoord. Kort daarvoor had de jonge Michael Vane in kleine kring bekendgemaakt dat hij het land wilde verlaten. Hij zou een duikschool opzetten in Warme Oorden. Eerder had Michael Vane een plunjezak afgegeven bij een effectenkantoor. Met daarin 3 miljoen Canadese dollars. Het geld werd verkeerd belegd en Michael Vane leed verlies. Dat zou het motief kunnen zijn geweest om de onderwereldbelegger te liquideren. Had de groep Kok hier iets mee te maken? Daar is nooit een aanwijzing van naar buiten gekomen. Maar volgens Jules G. hadden zijn voormalige maten wel degelijk een rol in de moord. In de buurt van Spaarnwoude werd het bijna onherkenbare lichaam van Michael Vane gevonden in een uitgebrande auto. De patholoog anatoom concludeerde dat het slachtoffer al was vermoord toen het voertuig in brand vloog. Volgens Jules G. hadden Stanley Hillis en Min Kok daar een hand in gehad. Het leidersduo zou bij wijze van proef een antitankraket hebben afgevuurd op de al vermoorde Michael Vane. De moordlijst is langer. De groep zou ook verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van pillenmaker Danny Leclerc, alias Dr. Ecstasy. Jules G. vertelt dat hij samen met de andere bendelid Rudy van Efferen de taak had om te zorgen voor de veiligheid van de Belg Leclerc. Het brein achter de formule van de partydruk waarmee de criminelen miljoenen verdienden. Danny Leclerc hoorde begin jaren 90 eigenlijk achter de tralies te zitten, maar was na een toegekend verlof, zijn oma was overleden, niet teruggekeerd naar de gevangenis. In plaats daarvan leidde hij een luxe leventje gefaciliteerd door de groep Kok, die de chemicus hard nodig had voor de drugsproductie. Volgens Jules G. kregen de Nederlandse opdrachtgevers echter argwaan toen de Belg zich steeds nonchalanter ging gedragen, zeker voor iemand die uit de handen van de politie moet blijven. Bij Kok ontstond het idee dat Daniel Leclerc gemene zaak maakte bij de politie. Op 23 mei 1993 werd Danny Leclerc geliquideerd op de Amsterdamse Ring. Voor Jules G. was het klip en klaar. Hij had een dag voor de moord op Danny Leclerc van Kok te horen gekregen dat hij de volgende dag niet meer als bodyguard hoefde te komen. Jules G. had de moord weliswaar niet met eigen ogen gezien, maar toevallig was het allemaal wel, zegt hij tegen Paul Harry. Omdat zijn beschermers niet waren komen opdagen, was Danny Leclerc op de dag van zijn dood zelf achter het stuur van zijn auto gaan zitten. Achteraf hoorde Jules G dat Danny Leclerc, net als hij, schoon genoeg had van het onderwereldgeweld en daarom bij de politie uit de school wilde klappen. Net als de eerder vermoorde Michael Vane wilde Dr. Ecstasy het land uit om een nieuw bestaan op te bouwen op Bali. Het kwam er niet van. Tot aan zijn dood maakte Danny Leclerc gebruik van meerdere auto's. Naast de Fiat, waarin hij werd doodgeschoten, reed de Belg afwisselend in twee golfjes. Één blauwe en een paarse. Nadien reed Jan de Snor Vemer rond in de paarse versie en werd Rudy van Efferen gezien in de blauwe variant. Met Rudy van Efferen is Jules G beland bij de volgende slachtoffer. Ook dit bendelid wilde volgens hem uitstappen. Officieel verdween Rudy van Efferen op 4 augustus 1995 van de aardbodem. Hij ging die dag in korte broek en op zijn slippers naar de afspraak met bekenden in Hotel Galaxy in Amsterdam-Noord, bij hem om de hoek. Omdat Rudy van Efferen ongewapend op pad was gegaan, deed lange tijd het verhaal de ronde dat hij zijn toevlucht had gezocht bij de politie en in een getuigenbeschermingsprogramma was gestapt. Jules G vertelt eind jaren 90 een ander verhaal. Ook Rudy van Efferen had het verbruikt bij de criminele organisatie. Rudy hield van een borrel en had de grote verhalen onder meer over Min Kok. Die was not amused, maar ernstiger was dat Rudy van Efferen heimelijk de politie informeerde. Hij was het volgens Jules G geweest die de Amsterdamse recherche had verteld over het ophanden zijnde liquidatie van een criminele tegenstander. En net als de anderen was Rudy van Efferen klaar met het milieu. Wilde hij eruit stappen, zijn aandeel verzilveren en een nieuw bestaan opbouwen. Van Rudy van Efferen werd nooit meer iets gehoord. Zijn lichaam is nooit gevonden en hij is inmiddels officieel doodverklaard. Op zijn afspraak in Hotel Galaxy is hij hoe dan ook nooit verschenen, volgens Jules G. En hij kan het weten, want Shubami beweert dat hij samen met Jan Vemer in de lobby tevergeefs heeft zitten wachten op de komst van hun maatje. Het zijn heftige verhalen, maar het is geen informatie waar BVD-agent Paul Herrie direct iets mee kan. Hij is voornamelijk op zoek naar informatie over wapenhandel en in het verlengde daarvan mogelijke corruptie binnen de opsporingsinstanties die staatsondermijnend zou kunnen worden. Af en toe duiken dergelijke aanwijzingen op in het relaas van Jules G., bijvoorbeeld als het gaat om gebruikte moordwapens. Volgens Paul Herries zegsman kunnen een aantal van de gepleegde moorden nauwelijks worden opgelost, omdat de daders wapens hebben gebruikt die officieel bij de politie liggen. Het gaat om pistolen en revolvers die eerder in beslag zijn genomen en waar in de woorden van Jules G. het label nog aan zat. De wapens waren door de bende even geleend en na gedaande afrekening weer teruggebracht naar het politiedepot. Ondertussen maakt Jules G. zich meer en meer zorgen over zijn eigen situatie. Hij beweert voorzorgsmaatregelen te hebben genomen, maar onderschat ook de invloed van Min Kok niet. Weliswaar is de bendeleider eind jaren 90 gedetineerd, maar Min Kok heeft volgens Jules G. een uitstekend netwerk van corrupte overheidsambtenaren die hem tot in zijn cel op de hoogte houden van de situatie in het milieu en de voortgang in verschillende strafonderzoeken. De persoon van Min Kok heeft in de verhalen van Jules G. inmiddels mythische proporties aangenomen. De wapen- en drugshandelaar is verworpen tot een alwetende entiteit, de machtigste crimineel van Nederland. En Paul Herrie begint ook steeds meer te geloven in het beschetste beeld. Jules G. voedt die visie met brisante voorbeelden van contrastrategieën die de bende gebruikt. Bijvoorbeeld hoe Jan Vemer als vooruitgeschoven post regelmatig 200 ruggen, 200.000 gulden, toeschrijft aan platte politiemensen. Niet alleen voetvolk, maar volgens Jules G. ook mannen in driedelig pakken. Daarbij traden Jan Vemer en Min Kok buiten de landsgrenzen. Zo zou de bende de toenmalige hoofdcommissaris van Marbella ook smeergeld hebben betaald om een oogje dicht te doen. Corruptie bij opsporingsambtenaren is een terugkerend thema in de gesprekken tussen BVD-agent en zijn zegsman uit de onderwereld. Jules G. neemt Paul Herrie meer en meer in vertrouwen. Hij vertelt aanwezig te zijn geweest toen Jan Vemer op een avond 5 ton betaalde aan een hoge politiefunctionaris. Jan Vemer en hij zaten samen in een auto en de man stond buiten. Het was donker, daarom kon Jules G. geen omschrijving van de functionaris geven. Een ander hoge opsporingsambtenaar kreeg geld in een hotelkamer. Jules G. was erbij geweest toen Jan Vemer een afspraak met de man had in het Barbizon Hotel in Hoofddorp. Deze keer gingen er 400.000 gulden van de crimineel naar een corrupt contact. Min Kok zelf was er nooit bij, zegt Jules G. Hij zelf en Jan Vemer voerden de vertrouwelijke missies uit. De afspraken met de platte dieners werden gemaakt door een tussenpersoon en werd contant afgerekend. Paul Harry's vertrouwen in Jules G. groeit met de jaren. Hij beschouwt zijn bron inmiddels als een goede kennis, maar de dienstleiding koestert argwaan. Is de relatie tussen Runner en informant niet te close geworden? Onder de mom van wie runt naar wie eigenlijk worden Jules G., Paul Harry en dienst BVD-collega Cor in 1998 5 dagen naar Rome gestuurd. Jules G. wordt het reisje voorgespiegeld als een welverdiende retraite. Maar de bedoeling is toch vooral dat Cor moet achterhalen hoe de verhoudingen tussen de geheimagent en informant liggen. In het rapport dat deze BVD'er schrijft, meldt hij dat Paul Harry niet het slachtoffer is geworden van contrastrategieën uit de onderwereld, zoals zijn bazen vrezen. De verhouding tussen Jules G. en Paul Harry lijkt hen professioneel. De trip heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat de inlichtingendienst op dat moment wel Jules G. veiligheid moet garanderen. De BVD wil voorkomen dat Jules G. in het buitenland een van zijn criminele relaties tegen het lijf loopt. Voorafgaand aan de trip moet Jules G. aan Paul Harry beloven dat hij geen drugs meeneemt of ter plekke zelfs verdovende middelen koopt. In het vliegtuig doen de BVD'ers en de crimineel alsof ze elkaar niet kennen. 'S Avonds treffen ze elkaar in een hotel aan de Piazza Navona. Tijdens dit reisje wordt de latende vriendschap tussen BVD'er en de crimineel versterkt. Jules G. vertelt Paul Harry geëmotioneerd over zijn vroegere jeugd en hoe hij in de misdaad is beland. Dat hij daar nu spijt van heeft en dat er geen weg meer terug is. Ondanks het groeiende wederzijdse respect verwatert het contact in de daaropvolgende jaren. Paul Harry heeft van zijn bazen expliciet te horen gekregen om te stoppen met operatie Centauro. Tussen dienstleiding en geheim agent ontstaat daardoor wrevel. Paul Harry vermoedt dat zijn bazen vooral bang zijn dat de onderste steen bovenkomt. Hij veronderstelt warme banden tussen de BVD-leiding enerzijds en de leden van de Amsterdamse politiekorps en het Openbaar Ministerie anderzijds. Te veel gevloed van de BVD naar mogelijke corruptie zou de opsporingsinstanties in grote verlegenheid kunnen brengen. Het leidt ertoe dat Paul Harry in 2000 de BVD verlaat. Dat is het einde van 20 jaar geheime dienst. Paul Harry heeft veel andere plannen. Hij zoekt samen met zijn broer en een vriend zijn heil in het onroerend goed. Maar het verleden haalt hem al snel in. Eind 2001 staat er een oud bekende op de stoep, bij Harry's woning aan de Haagse Piet Heijnstraat. Het is Jules G. Hij is boos. Hij neemt Paul Harry kwalijk dat deze niet meer van zich laat horen. Paul Harry voelt zich impliciet bedreigd, maar staat met de rug tegen de muur. In de BVD heeft hij geen vertrouwen meer en hij kan niet naar de politie stappen. Paul Harry is nog altijd aan zijn geheimhoudingsplicht gebonden, ook over zijn avonturen met Centauro. Jules G. lijkt echter vooral op zoek te zijn naar een luisterend oor en dus besluit Paul Harry om het contact weer op te halen. Hij spreekt meerdere keren met de crimineel. Paul Harry voelt zich kwetsbaar. Hij denkt vooral aan de veiligheid van zijn gezin en praat verder met niemand over de vernieuwde ontmoetingen. Lang zal de onzekerheid niet duren. 1,5 jaar nadat hij weer in Paul Harry's leven is verschenen, wordt Jules Bami vermoord. Vrijdag 10 oktober 2003, op de dag af 3 jaar nadat Sam Klepper is vermoord, is het een winderige, herfstachtige dag. Het is net 10:30 in de ochtend als topcrimineel Jules G. in zijn Mercedes CL500 over de Keizer Karelweg rijdt in Amsterdam. Naast hem zit zijn Thaise vriendin. Ze zijn op weg naar een sportschool in Amstelveen, die wel vaker als ontmoetingsplek voor criminelen wordt gebruikt. Als Jules G. moet stoppen voor een stoplicht, nadert van achteren een rode scooter met erop 2 mannen. Ze dragen allebei een integraalhelm en zijn onherkenbaar. Als de scooter bijna naast de Mercedes is, stapt de duo-passagier af en opent van links achter met een automatisch wapen het vuur op de auto. Als de eerste kogels inslaan, probeert Jules G. nog weg te komen, maar stuurt naar links, geeft gas en de auto schiet over de middenberm en komt op de andere weghelft tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Daar eindigt hun reis. Jules G. en zijn vriendin kunnen geen kant meer op. De schutter loopt op zijn gemak naar de auto toe en maakt de klus af. Dan loopt hij om de auto heen, trekt een pistool en schiet daarmee de vrouw dood. De scooter is in die tijd doorgereden bij het stoplicht en iets verderop gekeerd en teruggereden. De schutter stapt weer op en samen verdwijnen ze in het verkeer. In de berichten over de liquidatie wordt Jules G. geduid als iemand uit de kringen rond drugs- en wapenhandelaar Min Kok. Veel meer is er op dat moment niet bekend over de geliquideerde crimineel. Paul Harry slaat de schrik om het hart. Zijn informant is dood. Wie heeft hem vermoord? Wat weten de criminelen van de pogingen van de BVD om door te dringen tot de onderwereld? Moet de ex-geheimagent vrezen voor de lange arm van Min Kok en dienstorganisatie? Het is 3 jaar na zijn afscheid, maar Paul Harry's BVD-verleden blijft hem achtervolgen. Dit was Plaatsdelict Extra. Ondanks het politieonderzoek en alle sporen die werden gevonden, wordt er van de zaak nooit iemand aangehouden. In het circuit gaat het gerucht dat Jesse Remmers de schutter zou zijn geweest, maar dat is nooit bewezen. Ook het motief is altijd onduidelijk gebleven, alhoewel er is in deze periode een onderwereldoorlog gaande. Een strijd om de macht op de drugsmarkt. En dan is er een motief eigenlijk niet nodig. Dan kan het zomaar zijn dat je gewoon in de weg staat en letterlijk het veld moet ruimen. En als je er dan ook nog van verdacht wordt een mol te zijn, is de moordopdracht zo gegeven. Maar het onderzoek naar de dood van Jules G. levert wel een interessante bijvangst op. Uit de telefoontaps die in deze zaak worden ingezet, komt naar voren dat medewerkers van een afvalbedrijf waar vrachtwagens met partijen verdovende middelen naartoe worden gebracht, nu met een probleem zitten. Door de dood van Jules G. verdwenen in één klap hun lucratieve bijverdiensten. Dus het werd wat onrustig over de telefoon. Het is meer dan waarschijnlijk dat de cocaïne die naar de verbrandingsoven werden gebracht, weer door Jules G. werden verkocht. Waarna waarschijnlijk diezelfde partij misschien nog wel een keer naar de verbrandingsoven werd gebracht. De Telegraaf had dit aan het licht gebracht en wist te melden dat er in 2002 al 40 kilo coke uit ovens hebben weten te stelen. De krant stelde de terechte vraag of er eigenlijk ooit iemand controleerde of de drugs die de oven ingingen ook daadwerkelijk verbrand werden. Nee dus. Aan de voorkant maakte de politie keurig netjes en te goed van vertrouwen een verhaaltje op van het feit dat een aantal kilo's in de oven werd gedeponeerd. Maar wat er bij de achterdeur van de oven gebeurde, daar was nooit iemand bij en heeft Jules G. hier goed van kunnen vertoeven. Jules G. ligt begraven op Zorgvliet en waakt er een gorilla met baby over zijn graf. Bedankt voor het luisteren. Dit was Plaatsdelict Extra en kijk voor meer op mijn Instagram-pagina op plaats.delict_podcast. Tot dan!